Zeg, Bas Herlings, ben je eigenlijk een beetje een strenge vader?
Nee, dat hoop ik niet, nee. Dat ik dat type ben. En voor de mensen die het idee hebben dat ik dat wel ben, sorry. Die kunnen mailen.
Ja, mooi, mooi. En toch is er een ontzettende behoefte deze tijd aan strikte vaders. En dat is wat we het in deze aflevering van de podcast gaan over hebben. Want we willen een verzorgende moeder, maar we stemmen op een strikte vader. Althans, dat is volgens een beroemde professor en een expert in framing, George Lakoff. En George Lakoff is eigenlijk een beetje de beroemdste framer rond alles wat met politiek te maken heeft. Snapt heel goed wat er in onze hoofden gebeurt. En vooral waarom we op bepaalde politici stemmen en waarom niet. En dat brengt jou in Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en The Alchemists over beïnvloeding, hoe je het kunt herkennen en hoe je er zelf wijzer van kunt worden. Vandaag gaan we het hebben over strikte vaders en verzorgende moeders. Of verzorgende vaders en strikte moeders. Bas, voordat we even dieper ingaan op de fascinerende theorie van George Lakoff, is het wel belangrijk dat we even goed beschrijven dat mensen langs twee simpele assen in te delen zijn. En dat gaat over je karakter en hoe je in het leven staat. En dat verandert eigenlijk bijna nooit. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Je kunt eigenlijk zeggen dat mensen ofwel wij gedreven zijn, ofwel dingen doen vanuit vertrouwen, ofwel dingen doen vanuit voorzichtigheid. En op die assen, ik geloof wel als je jong bent of als het in het leven heel erg mee zit, dat je natuurlijk meer vertrouwend kunt worden, zeg maar. Als je heel stevig staat, zeg maar, dat het makkelijk is om daar te zitten als je karakter dat toelaat. Dus daar kun je een beetje in op en neer gaan. Wij ook, maar ik denk dat de basis van hoe we daarin gewaard zijn, lijkt altijd bij iedereen hetzelfde te blijven. Dus als je iemand vraagt, een van de checkvragen die je vaak zelf gebruikt is, stel er eens belastinggeld over. Moeten we dat nu aan je uitkeren? Of moeten we dat inzetten om ervoor te zorgen dat de generatie na ons het beter krijgt, zeg maar, waar je dan voor kiest? Dat ja. Geeft aardig aan of je op de ik of op de wij as zit, dat verandert niet zo snel.
Ja, ja. Of om hem nog iets verder uit te diepen, eigenlijk wat die twee assen zeggen is van onze identiteit is niks anders dan een soort verhouding die we hebben met de buitenwereld. En er zijn twee assen in, onze relatie met de wereld en onze relatie met de ander. En als je die in een soort kruisdiagram zet, dan kan je een heel open, vol vertrouwen relatie met de buitenwereld hebben. Of eerder de buitenwereld zien als iets bedreigend, als iets waar je moet voor oppassen. En dan aan de horizontale as kan je zeggen, ik ben heel ik-gericht of ik ben heel wij-gericht. En dan krijg je vier kwadranten. En dus mensen die de wereld als bedreigend zien, maar die heel ik-gericht zijn, die hebben vooral behoefte aan autoriteit, aan controle, aan beheersing. Mensen die heel ik-gericht zijn, maar de wereld heel open en als een soort niet-bedreigend ding zien, dat zijn eerder de avonturiers. Mensen die de wereld heel open, positief zien, niet als bedreigend, maar meer ik-gericht zijn. Dat zijn veel meer mensen die in een soort groepsvorm denken. Wijgericht, dat klopt. Eerlijk de wij-mensen. En onderin zitten dan eerder de wijgericht, maar toch de wereld als bedreigen. Mensen die vooral nood hebben aan samengang en traditie.
En waar je valt, heeft ontzettend veel voorspellende waarde voor de politici waar je op stemt, de merken die je leuk vindt, de artiesten waar je van houdt.
Klopt.
En de partner waar je op valt.
En politiek zijn ze natuurlijk uit te spelen. Of zijn natuurlijk logischere verbanden. Hè? Dat wijgerichte mensen meer sociaal aan de kant zitten. En dat vertrouwensvolle mensen meer op progressieve politiek zitten. En die toekomst met vertrouwen tegemoet zien. En op momenten dat het slecht gaat, dan is het natuurlijk de vraag wie weet jou naar welke kant te trekken. Hè? Dus de wijgerichte behoedzame. Die zouden ook op een heel sociaal programma kunnen stemmen, maar die kunnen ook heel gevoelig zijn voor een strikt autoritair figuur die jouw wij wat kleiner maakt door jou op te zetten tegen bedreiging, andere mensen die jouw wij bedreigen. Ja. En daar zegt Lakoff, ik weet het eigenlijk niet, voor iemand die zo van framing en priming doet en nog steeds weet niet hoe je naam uitspreekt.
Kan je Lakoff eens uitleggen?
Nou ja, of Lakoff, ik weet niet. Ik zal hem uitleggen. Hij gaat heel erg uit van politiek is, dat weten wij natuurlijk ook. Je stemt vaak op onbewuste factoren. En we hebben al Liliane Mason een keer aangehaald met die identiteit die op dat moment voor jou het meest bedreigd wordt, daar stem je op. Dus word je de baan bedreigd, stem je economisch, word je, is er net een aanslag gepleegd door iemand uit een andere cultuur, dan is dat heel erg leidend. Dan is veiligheid voor jou, integratie een issue. En Lakoff maakt ervan, ja, het is vooral moreel gedreven, hè, hoe jij ingebakken zit, hoe jouw karakter zit, is al voor een heel groot deel bepalend op wie je wel of niet zou kunnen stemmen. En dan zegt hij dat de conservatievere politiek, die associeert hij met striktheid. De strikte vader van het ouderwetse gezin. Hè, strikte moeder, zullen straks ook komen of dat ook een optie is. En bij liberale en progressieve zegt hij, ja, die zijn meer vriendelijk. Die zoeken meer de voedende ouder, de verzorgende moeder of vader die zegt, nou, wij moeten voor elkaar zorgen en ik help je daarbij, ik begeleid je daarin. Een beetje meer een soort mentor en iemand die het beste met iedereen voor heeft. En daarvan geeft hij ook aan van, ja, mensen kunnen wel heel vaak zeggen dat ze dat laatste willen. Maar als we onder stress komen, zeker conservatievere ingestelde mensen die aan de behoudzuchtige kant zitten, dan stemmen ze gewoon op die strikte vaderfiguur. Mm-hmm. Dat bepaalt dan alles.
Dus als je kijkt naar de Amerikaanse politiek, is natuurlijk Biden is dan veel meer de caring mother, zeg maar. Is wat vriendelijker, wat meer samenbrengen, waar Trump natuurlijk veel meer de strict father is.
Ja. En Lakoff gebruikt heel bewust, je hebt aan de ene kant echt de strict father en bij de progressieve kant noemt hij dan de nurturing parent.
Ja.
Wat heel fascinerend is dat hij eigenlijk het vertrekpunt van heel zijn denken was van hoe komt het dat conservatieven in Amerika rond een heel divers aantal standpunten ongelooflijk consistent zijn. Dus aan de ene kant is allemaal hetzelfde denken over wapens, allemaal hetzelfde denken over abortus, terwijl die dingen op het eerste zich niks met elkaar te maken hebben. En toen is hij dat inderdaad verder gaan onderzoeken en kwam tot de ontdekking van, ja, eigenlijk zijn al die dingen een symptoom van een bepaald soort, ja, behoefte aan of een bepaald soort wereldbeeld, een bepaald soort identiteit. En conservatieve mensen, die hebben heel erg een overtuiging van, je hebt God boven, God staat boven mensen, man staat boven vrouwen, mens staat boven dieren. En er is dus een soort natuurlijke orde die heel hard gerespecteerd moet worden. En personen die de belichaming zijn van dat soort natuurlijke, conservatieve, strikte orde, ja, die connecteren onbewust ontzettend met ook hoe zij in de wereld staan. Terwijl progressieven eerder het omgekeerde hebben, die zien eigenlijk veel meer, ja, van we moeten juist mensen kansen geven, we moeten randvoorwaarden voorzien zodat ze floreren. En dat is eigenlijk het...
Thee drinken versus de wapenstok erop, zeg maar.
Klopt, klopt. En dan is inderdaad de vraag van hoe komt het in deze tijd? Want we hebben nu in Nederland, ja, toch wel ook weer een ruk gezien naar een strict father, laat ons zeggen leverancier. Wat is jullie gevoel daarover? Wat denk je? Wat is de verklaring? Is er een markt? Is er een behoefte aan strikte vaders?
Of het is altijd een golfbeweging. Mark Rutte heeft dat natuurlijk wat minder. Ik denk die Mark en Rita strijd die we ooit gehad hebben, die laat denk ik heel mooi die twee kanten zien. En ook natuurlijk dat die VVD die twee kanten heel erg in zich heeft allebei. Maar ik geloof wel dat de nieuwe leider een reactie is op de vorige. Dus dat het heel goed kan zijn dat na iemand die meer van het verbinden is, we meer een strict father willen een keer.
Interessante hypothese.
Ik denk dat, dat om te winnen je altijd een soort ondergrens van striktheid moet hebben. En als er dat het niet per se is dat de meest strikte wint. En dat ook mensen die meer geneigd zijn naar de voedende verzorgende, dat die ook willen weten dat als het erop aankomt, je er voor ze zult staan.
Ja. Ja.
En als je dus een verzorgende parent, nurturing parent, radicaal hebt en radicaal strict father of strict parent, dan wordt het heel moeilijk voor die nurturing kant, voor die goedwillende om te winnen.
Ja.
Trump is zo'n karikatuur geworden, die is niet eens meer een strict parent, die is gewoon strict.
Ja.
Als je ziet dat hij over zijn eigen dochter zegt en nou, hoe hij daarmee omgaat. En zijn zoons, die zet hij ook gewoon in als useful idiots voor zijn eigen zaak. Die is gewoon alleen nog maar strikt.
Ja.
En, maar dat heeft dan toch zeg maar een soort van thuisvoordeel, als je het in sporttermen zegt. Het is niet beslissend, maar mensen houden daar wel van. En als je dus die nurturing parent wil zijn, die meer in de politiek daarvoor wil staan, zul je ook moeten laten zien dat je strikt was.
Ja.
Pieter Omtzigt, toen hij zei premierschap, nou nee, ja, dan valt er iets van dat beschermende valt dan weg. Kan je niet meer op je terugvallen.
Mensen moeten wel het vertrouwen hebben dat als het op aankomt dat je ze veilig kan houden. Zo'n Amerikaans spotje van vroeger, van wie wil je dat er 's nachts om 3 uur de telefoon opneemt als president. Mensen moeten wel het vertrouwen hebben dat je dan niet zwakke knieën krijgt, maar durft te handelen.
Nee, en Rutte heeft natuurlijk ook vaak in campagnes ook en ook tussendoor wel momenten genoeg laten zien van ik doe het liefst vriendelijk en een goed overleg, maar ik heb wel een wapen in mijn binnenzak voor als het nodig is.
Ja. Eigenlijk wel heel fascinerend dat we dus in principe onze leiders ook bekijken onbewust door het prisma van ons eigen gezinsblauwdruk. En dat eigenlijk ook in dysfunctionele gezinnen zie je hetzelfde gebeuren. Dat als een nurturing parent die vooral het kind wil het allerbeste gunnen en de randvoorwaarden creëren, als dat een slappe ouder wordt die geen grenzen stelt, dan creëert hij gewoon kinderen die langs alle kanten klieren en
als je een hond hebt, werkt dat ook hoe consequenter en duidelijker je bent, hoe gelukkiger die hond is.
Ja, maar je merkt dus ook dat de beste nurturing parents zijn parents die misschien de grenzen breder stellen, maar die desalniettemin die buitengrenzen ontzettend bewaken.
Ja, en strikte ouders die niet meer, die vergeten dat ze ouder zijn, alleen maar strikt zijn, dan krijg je gewoon een mishandeling en dan krijg je ook geen
dan weet je al waar de coaching van het kind over zal gaan later.
Ja, precies. Maar zou het dan ook kunnen, Tom, om als vrouw de strikte rol te kunnen, niet per se in een gezin, hè, maar ik merk toch dat ik het wel moeilijk vind dat Leek of zegt van ja, je hebt de strict father en de nurturing parent. Dat maakt het een beetje een rigged game op voorhand. We hebben ook voorbeelden van vrouwelijke politici of vrouwelijk leiderschap dat ook op die strikte as zat.
Zeker. Je hebt sowieso ook in de psychologie genoeg voorbeelden van gezinnen waar dat de vader afwezig is, dat de moeder de psychologische rol van de vader en de moeder speelt. In dysfunctionele gezinnen, wat in Freudiaanse termen, heb je soms ook de castrerende moeder. En die is dan zo strikt dat ze gewoon een soort bijna angstrolmodel wordt, omdat je geen enkele eigen plek meer kan krijgen, omdat de moederfiguur zo dominant is dat je eigenlijk geen eigen recht van spreken of geen eigen plek meer hebt. Dus een vrouw kan het absoluut invullen, maar moet daarin, denk ik, veel meer gaan waken dat ze niet zo de bedreigende, castrerende moeder is. Ik denk dat in Italië, de huidige premier, Meloni. Is wel een voorbeeld van iemand die en vrouwelijke charme aan de ene kant en strict parent aan de andere kant redelijk goed met elkaar weet te combineren.
Maar het is wel veel lastiger als vrouw dan als man, hè?
Dat klopt.
Dat is mijn observatie. Dat als man mag je gewoon strikt zijn en als er ergens maar nog een glimpje is van misschien is hij eigenlijk ook nog wel aardig. Is dat al voldoende? Ja. En bij een vrouw moet dat toch wel 50-50 zijn.
Even een foto met 3 baby's. Ik heb het idee dat het dus eigenlijk qua rolopvatting en aangeboren zeg maar niet uitmaakt. Vader, man of vrouw. Maar de opgestapelde eeuwen van onze eigen gebruiken en vooroordelen waarin vrouwen op een achterstand staan, dat ook hierin doortelt. Omdat er nou helemaal veel mannelijke kiezers zijn die dat niet trekken. Dat dat anders valt. Ja, precies. Dat het dus anders valt, terwijl het niet uit zou moeten maken. Ik denk zelf ook wel dat jij noemde Merkel al, Bas. Ja, dat is ook meer zo'n soort Rutte-achtig. Het is natuurlijk niet een warm, fuzzy, hippie, boomknuffelend type. Dus het zit meer strikt in. Ja. Maar je weet dat de strikte pose er een nurturing,
een warme kant
aan zit. En dat dat ook de bedoeling is. En dat het een beetje meer tough love is, de striktheid, dan echt gewoon naar.
Ja.
En ik denk dat als je dat niet hebt in een politicus, dat Obama kon dat volgens mij ook vreemd. Clinton was ook. En dat is ook een beetje het beeld in Nederland over burgemeesters van PvdA of andere linkspartijen, meestal PvdA, dat die juist op law and order in hun gemeente heel streng zijn. Dat ze ik zou niet zeggen overcompenseren, maar bij VVD-burgemeesters zie je nog wel dat ze willen bewijzen dat ze ook echt soft kunnen zijn.
Ja.
Dus dan doe die ander maar.
Dat is wel
dat die combi gewoon het beste werkt.
Het is ook wel grappig dat bijvoorbeeld een Job Cohen of allemaal dat soort mensen, die worden in hun eigen stad burgervaders genoemd. Dus ergens intuïtief voelen we inderdaad wel dat de psychologische rol die mensen in hun leiderschap moeten spelen, die toch wel gemodelleerd wordt naar een ouder. En ik denk dat daar absoluut een kern van waarheid of een interessant perspectief in zit over hoe we vandaag politici afrekenen. Zijn zij in staat als een soort de vader of de ouder die gewoon dit land als gezin in goede banen moet leiden? In hoeverre zien we dichten we hen die capaciteiten toe dat ze een ouder kunnen zijn. En als je gewoon een soort figuur hebt die misschien inhoudelijk heel goed is, maar die op geen enkele manier die psychologische knoppen raakt, dan voelen mensen het ook gewoon niet bij je.
Je kan er ook in groeien, hè? Want ik meen mij te herinneren, Klaas, corrigeer me als mijn herinneringen er fout zijn, dat voor Mark Rutte in het begin, dat winnen was natuurlijk echt een reactie op Balkenende, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat hij in het begin wel als te veel compromis sluitend te zwak gezien werd. Dat hij ook niet ingreep als hij niet netjes behandeld werd, zeg maar. Maar dat zijn grootste populariteitsfase ook heel erg samenhing met dat hij die balans goed op orde had. Het verhaal kwam dat hij achter de schermen anders was. Dat hij als iemand onzin zei, er ook gewoon bovenop sprong. Dat hij zich moreel ging spreken over dingen die in de samenleving gebeurden. Ook als er geen beleid achter zat.
Zeker.
Dat toen hij die combi goed vond, dat ook zijn hoogtijdagen geweest.
Ja, het is natuurlijk nog makkelijker. En in de framing zie je dat ook. Hè? Dit hele element van vader en moeder en ouders. De framing tegen hem in het begin was, hij woont nog bij zijn moeder. Daarmee ben je gedisqualificeerd van elke vorm van ouderschap. En tel je nog niet eens mee. Hoe vaker je Jesse Klaver een talent noemt, of jong talent, hoe moeilijker het voor hem wordt om ook maar de nurturing parent op de een of andere manier te zijn, terwijl die kinderen heeft en een vader is. Dus kijk, voor politici met een gezin kan het gewoon al helpen dat je uitstraalt, ja, je hebt zelf kinderen, je hebt daar een bepaalde rol in, je gaat je een bepaalde manier mee om. Dat geeft ons al onbewust heel snel een soort shortcut naar hoe we je kunnen plaatsen als wat voor type ouder en wat voor type leider je zou zijn.
Dit is wel heel mooi. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Dat als je inderdaad een jong talent genoemd wordt, dat je dan per definitie niet de leider kan zijn die op een van die twee assen gezien wordt als een soort ouder die je vertrouwt.
Ja, een talent, ook als je naar een slagveld verplaatst, een talent of een Purple Heart en zo'n medaille, dat krijgt iemand die veel kan, maar dat is niet de generaal, dat is niet de leider van het leger. Die loopt ook zelf meestal niet meer op het slagveld, dus dan kun je geen heroïsche dingen doen. Maar een heroïsche daad van nu, dat plaatsen we in ons hoofd anders. Hè? Dus nogmaals, even een Nederlandse situatie, Jesse Klaver die opkomt en het anders doet, een hele zalen vol pakt, dat is super knap. Maar zolang je nog in dat zit van super knap voor zo iemand, dan ben je nog niet doorgestoten tot het hoogste niveau waar je beoordeeld wordt, kun je ook het land leiden. Dat kan natuurlijk nog, want hij heeft en heel veel talent en hij is nog steeds relatief jong. Dus dat kan nog steeds. Het is niet eeuwig, maar dan moet je wel even je heruitvinden. En ik vind het wel heel moeilijk om te zoeken in mijn hoofd naar iemand die het leiderschap gewonnen heeft. En alleen maar nurturing was. Dus op geen enkele manier ook niet af en toe strikt. Op zijn minst moet je strikt zijn tegen je concurrent.
Ja, zo overleef je een campagne ook niet, denk ik.
Nee, en populisten hebben het in mijn ogen super makkelijk, want die hebben de pose van, die hoeven het maar met poses te doen. Ja, en de pose van striktheid, die combineren ze ook nog vaak aan het voeden. Het is niet, ik ga A, B en C doen zodat we het beter hebben. Nee, ik ben strikt tegen die groep. En door die groep heb jij het nou niet goed. Als ik hoef alleen maar die groep weg te halen, of dat nou de EU is, of een bepaalde bevolkingsgroep, of migranten in het algemeen. Als we die groep niet meer hebben, dan voeden we onszelf daarmee en dan komen de gouden tijden terug. En de renaissance vloot van Thierry Baudet, die komt dan weer binnenvaren. Dus dat is natuurlijk de rottige truc van nihilisten en populisten. Ja, die kunnen het met poses af. En dan is het natuurlijk altijd een stuk makkelijker als je het ook nog waar wil maken.
Hey, en ik ben benieuwd hoe jullie naar het volgende kijken. Dus in Amerika had je DeSantis, die probeerde Trump een beetje langs rechts voorbij te steken door nog meer voor van die strikt porn, striktheidsporno te gaan doen. Maar werd eigenlijk een beetje gezien als een soort wannabe-dictator. Vertaal dat eens naar de Nederlandse context. We hebben hier nu iemand die op die as er nu torenhoog bovenuit steekt. Hoe kunnen we met dit framework, waar liggen kansen om eigenlijk het terug te pakken bij Wilders?
Ja, ik wil even om weggetje maken via Amerikaans voorbeeld, waar je heel snel overheen gaat. Hè. Die DeSantis was gouverneur van Florida en was eigenlijk het beste jongetje, de braafste zoon van Trump, even als we in de analogie van de families blijven. En hij stak hem wel naar de kroon, maar het was halfslachtig, zeg maar. En nu heb je die Nikki Haley, is niet een protégé van Trump geweest, zoals DeSantis wel was. Dus dan kom je al niet meer in de metafoor van, oh, dat is de brave zoon. Die valt hem gewoon keihard aan op al zijn capaciteiten.
Super interessant. Want, ik denk dat we haar even in de gaten moeten houden de komende dagen. Want ze doet nu natuurlijk een soort alles of niks poging. En volgens mij als je zo'n strict father wil pakken, dan zul je dus ofwel de tegenhanger moeten zijn. Ofwel je zult zijn strict zijn in twijfel moeten gaan trekken. Dus je moet eigenlijk zijn sterke punt kapot gaan maken.
Ja.
En wat zij nu doet door openlijk te twijfelen aan zijn geestelijke capaciteiten. Als dat natuurlijk gaat plakken, dan ben je de strict father die ineens dus niet zo scherp is. Die maak je dan heel snel kapot. Dan wordt het ineens gebrabbel. En als je eenmaal daar één geloofwaardig voorbeeld van kunt gebruiken, gaan mensen het daarna ook zien. Zeker natuurlijk iemand die zoveel onwaarheden vertelt.
Wow.
Dus het is natuurlijk haar grote apenrotstest. Het is eigenlijk haar strict mother test. Of ze sterk genoeg is om nu tegen hem op te staan en open de strijd met hem aan te gaan. Maar als zij dit de komende dagen geloofwaardig doet, wie weet wat er dan nog kan gaan gebeuren in die strijd.
Ja. Ja, en in de Nederlandse context, ja, ik denk dat, laat ik het vanuit Geert Wilders, die was natuurlijk jaren de rebel en wel strikt, maar niet, die associeer je nou niet heel snel met een vader of moeder figuur.
Nou, ik wel hoor. Ik denk wel dat hij geen twijfel of zwakte tonen. Het is natuurlijk wel alleen maar recht dooruit en zo sterk mogelijk proberen te zijn.
Ja, maar oké, dat is natuurlijk persoonlijk, maar dat strikte zie ik dus wel in hem.
Mm-hmm.
Maar zou je hem op je kinderen laten passen? Of kun je je voorstellen dat hij heeft niet eens leden, zeg maar. Iedereen die in zijn weg stond van zijn striktheid heeft hij eruit gebonjourd. Ook al werkt het wel heel lang samen. Dus ik weet niet of die... Maar die stap moet hij dan maken. Hè? Dus voor hem is het dat strikte, dat weten we nou wel. Dus dan zou die mildheid waarmee hij de verkiezingen won, als de combinatie daarin leek die hij in één keer toch het beste voor te hebben. Hij hoeft zo hard niks te bewijzen op strikt, dat hij in één keer wat meer nurturing, zachtere teksten ging doen. Dan moet hij dan wel waarmaken en volhouden. Als je naar de kroon wil steken, dan zit het hem ook in de capaciteiten. Hè? Een strict father of strict mother moet het ook kunnen doen. Als je een ouder die één keer in de week op zondag een vlees komt snijden, of één keer in de week thuis komt en dan zegt, wat is er allemaal gebeurd hier in het gezin? Oh, dit is fout. En dan allemaal verordeneert hoe het moet en dan weer aftaait. Dat is geen ouderschap. Dan kom je er niet. Dus de vraag is, kan er iemand dan opstaan waarvan je het idee hebt, ja, die heeft ook dat strikte wel, daar vertrouw ik wel in, maar die krijgt het ook voor elkaar.
Ja.
En dat is denk ik de manier om het
en ik denk dus dat strict fathers vaak zichzelf slopen, zeg maar ook. Dat de overbelaste eigenschap van zo'n strict vader, ik weet dat wij in het verleden ook altijd het wisten, als Wilders een keer hoog stond in die peiling, het kwam altijd vanzelf een einde aan, want dan ging hij zich overschreeuwen. Dan ging hij altijd weer rare fouten maken. Zoals dat minder, minder, minder. Dan altijd een soort overbelaste eigenschap wordt dan natuurlijk dat je jezelf gaat overschreeuwen en raar gaat lopen doen.
Ja.
En in het verleden deed hij dat altijd.
Dus als je houding strict parent is en tegen de tijd die kinderen 18 zijn, komen ze erachter dat ze heel veel geholpen heeft en dat ze daardoor heel erg gevoed zijn en genurtured zijn. Dan kun je nog een goede verstand. Dan zeggen ze op een gegeven moment wel een keer, dit moet je nou niet meer tegen me zeggen op zo'n manier. En als je dan bijdraait, heb je goede verstandhouding. Als je alleen maar 18 jaar strict bent geweest en die kinderen zijn er niet beter van geworden, dan gaan ze het huis uit en spreken ze nooit meer met je. En dan heb je jezelf opgebrand. Kun je naar de tv schreeuwen.
Een hele mooie conclusie.
Dat is een hele mooie conclusie. Leuk. Dank, heren. Oh, by the way, dit is ook weer zo'n onderwerp waar waarschijnlijk een van onze sprekers op Behavioral Design Fest ook een fantastisch verhaal over te vertellen heeft, of zelfs meerdere. Dus over 2 weken, vrijdag 2 februari, in Be Amsterdam, Behavioral Design Fest 2024, ons event over beïnvloeding, gedragsverandering en invloed. En met een waanzinnig programma. Er zijn nog kaarten. We hebben intussen al meer dan 100 bezoekers. Maar onder de show notes vind je de link. Of Google gewoon Behavioral Design Fest 2024. Koop je kaartje. We zien je er heel graag bij. Tot de volgende week.